En daarnaast omvat het milieubelaste activiteit onder het bal ook activiteiten buiten inrichtingen. Daarvoor kennen we voorheen algemene regels.
Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en het thema van vandaag is van inrichting naar milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. Daarvoor ga ik in gesprek met Diana Garcia en Claudia Dijkstra, beide werkzaam binnen de sectie bestuursrecht voor tripadvocaten en notarissen. Van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, Claudia, wat is nou het belangrijkste om te onthouden over dit thema?
Ja, als we het dan even kort moeten samenvatten in een aantal punten, dan is natuurlijk als eerste het belangrijkste dat de systematiek helemaal wijzigt. Het inrichtingbegrip zoals we dat nu kennen, dat komt eigenlijk volledig te vervallen. En dat wordt vervangen door een milieubelastende activiteit. En ook belangrijk is om te onthouden is dat de eventuele vergunningplicht in de meeste gevallen alleen geldt voor een deel van de milieubelastende activiteit.
Ja, Diana, zijn dat ze?
Nee, dat zijn ze nog niet. Een andere wijziging is dat de omgevingsvergunning beperkte milieutoets komt te vervallen.
Oké.
Dus dat is ook wel een interessante wijziging.
Ja, daar gaan we heel veel meer over horen in deze podcast. Wat is de bedoeling? We gaan het hebben over de situatie voor de invoering van de Omgevingswet en de situatie na de invoering van de Omgevingswet. En natuurlijk horen we jullie tips en adviezen graag waar wij als ambtenaar, luisteraar rekening mee moeten houden. Laten we naar die situatie voor de invoering van de Omgevingswet. Claudia, wat is de huidige situatie?
Nou, nu kunnen we in artikel 2.1 lid 1 onder E van de WABO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, een verbod. En voor een E-vergunning gaat het om een verbod om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat dan gaat om oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting. Nou, wat we daarin zien is dat in dat artikel natuurlijk het inrichtingbegrip centraal staat. En daarvan is sprake als het gaat om een bedrijf of iets met een omvang van een bedrijf, die activiteit op één plek is en minstens 6 maanden duurt of regelmatig terugkeert en die activiteit in bijlage 1 van het besluit omgevingsrecht is aangewezen. Nou ja, en wat ik dus zojuist ook al had aangegeven, is dat het inrichtingbegrip dus volledig komt te verdwijnen. Dus dat heeft nog wel zijn weerslag voor als de omgevingswet in werking
treedt. Juist, vandaar ook die titel hè, van inrichting naar MBA. Dat is de E-vergunning, Diana. Dan hebben we nog de I-vergunning.
Ja, de I-vergunning. Dat is dus wat ik al zei, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De wettelijke basis is artikel 2.1 lid 1 onder I van de WABO. En daarin staat een vergunningplicht voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Nou, het laatste begrip, dat is al helemaal omgevingswet af van de letteren, zou ik willen zeggen.
Juist.
Maar waar het over, wat dit voor vergunning is, dat zijn activiteiten die binnen een inrichting plaatsvinden en die zijn aangewezen in een AMVB dus. En dat is in dit geval het besluit omgevingsrecht. En dat wordt ook wel de I-activiteiten genoemd. Nou ja, en we kennen dus op dit moment voor 2 type activiteiten zo'n OBM. Dat zijn activiteiten waarvoor een merkbeoordeling geldt. Daarnaast zijn er activiteiten waarvoor het bevoegd gezag moet toetsen of die activiteit past in een lokale situatie. Nou, en om bijvoorbeeld het voorbeeld voor het eerste geval, die merbeoordelingplicht. Als blijkt dat er geen merrapportage hoeft te worden opgesteld, dan kan deze vergunning worden verleend.
Ja.
Dus een soort makkelijke toets om bepaalde activiteit toe te staan binnen een inrichting.
Ja, oké, dat is de huidige situatie, de situatie voor de invoering van de Omgevingswet. Gaan we kijken naar de nieuwe situatie. Dus de wet is al ingevoerd in januari 2024. Claudia?
Ja, dan komt die E-vergunning dus eigenlijk er helemaal anders uit te zien onder het regime van de Omgevingswet. We spreken niet meer van inrichting, maar van milieubelastende activiteiten. En in artikel 5.1 van de Omgevingswet vinden we dan eigenlijk het equivalent van wat we voorheen kenden in 2.1 van de WABO. Daar staat wederom een verbod om zonder omgevingsvergunning dan een milieubelastende activiteit te verrichten. Voor zover dan die milieubelastende activiteit in het besluit activiteit leefomgeving is aangewezen. Dus hier wijzigt ook wederom de systematiek. Want nu onder de Omgevingswet gaan we spreken van een in beginsel vergunning vrij, tenzij dat is aangewezen in de B.
Juist, dat is de E-vergunning, die verwoord dus tot een MBA. Maar de I-vergunning, die zou verdwijnen. Waar vinden we nou het terug?
Ja, goede vraag. Die OBM-vergunningplicht kennen we straks niet meer. Dus dat betekent dat voor sommige activiteiten die vergunningplicht dus ook vervalt. Maar dat is niet altijd zo, want het kan ook terugkeren als reguliere vergunningplicht, waar Claudia het net ook al even over had.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, zeker. Dat is bijvoorbeeld een milieustraat. Eerst moest een initiatiefnemer een OBM aanvragen. En nu geldt straks onder de omgevingswet een reguliere vergunningplicht. En die vinden we terug in het besluit activiteiten leefomgeving. Dus zo zie je dat de ene vergunningplicht in de plaats komt van de andere. Maar OBM, dat kennen we straks niet meer.
Nee, dus er is een deel wat niet meer zichtbaar is. Een andere onderdeel vinden we terug als een MBA.
Juist.
Ja, goed, dan hebben we de voorsituatie besproken, de nasituatie als de wet ingevoerd is. Wat zijn verschillen dan wel overeenkomsten waar we rekening mee moeten houden, Claudia?
Nou ja, dat we dus helemaal gaan redeneren vanuit een milieubelastende activiteit. En daarvoor maakt het niet uit of een activiteit een bedrijfsmatige omvang heeft, zoals we onder het inrichtingbegrip wel kennen. Maakt ook niet uit hoe lang die activiteit duurt en of die activiteit op een vaste plek plaatsvindt. Daarnaast omvat het milieubelastende activiteit onder het bal ook activiteiten buiten inrichtingen. Daarvoor kennen we voorheen algemene regels. Ja, denk daarbij bijvoorbeeld aan lozen van afvalwater in rioolstelsels of het omgaan met afvalstoffen.
Oké, van jou Claudia naar Diana. Zijn er nog andere verschillen, overeenkomsten waar we rekening mee moeten houden?
We kennen nu het activiteitenbesluit. Daarin zijn heel veel milieuregels opgenomen. Het activiteitenbesluit komt straks te vervallen. We krijgen daarvoor in de plaats het besluit activiteiten leefomgeving, ook wel het BAL. En we zien dat het activiteitenbesluit, de regels die daarin staan, die worden voor een deel overgeheveld naar het BAL. En voor een deel kunnen ze terugkeren in het omgevingsplan, waar ook een podcast over is opgenomen in deze reeks.
Ja.
Dus mocht iemand daar meer over willen weten over de regels in het omgevingsplan, luister vooral die aflevering even terug. Maar we kennen dus straks het BAL. En in het BAL komen milieuregels te staan voor bepaalde activiteiten die als milieubelastende activiteit zijn aangewezen. Dus alleen als ze zijn aangewezen in het BAL, gelden de regels in dat besluit. Neem natuurlijk niet weg dat er alsnog deze regels in het omgevingsplan kunnen komen. En verder zien we in het BAL een specifieke zorgplicht terugkomen. Die vervangt voor een groot aantal de voorschriften die nu in het activiteitenbesluit staan en de activiteitenregeling. De gedachte is dat zo'n zorgplicht dan veel onnodige voorschriften die heel vanzelfsprekend zijn, niet hoeven te worden overgenomen in de BAL.
Ja.
Dus dan kunnen ze dat vrij invullen en dat het vrij evident is welke zorgplicht je hebt en dat vermijd nodeloze regels. De systematiek in het BAL is vrij overzichtelijk. Want in hoofdstuk 3 is bepaald welke activiteiten milieubelastend zijn, maar ook vergunningplichtig zijn, en welke regels van hoofdstuk 4 en 5 van toepassing zijn op een activiteit. Dus het geeft aan waar je moet zijn binnen dat besluit om te bepalen welke regels je moet hanteren.
Ja. Nou, en hoe werkt het BAL dan straks?
Nou, het BAL werkt straks als volgt. In hoofdstuk 3 van het BAL staat welke activiteiten milieubelastend zijn. Daarin staat ook of het vergunningplichtig is of niet. En vervolgens geeft het aan welke regels uit hoofdstuk 4 en 5 van toepassing zijn op die activiteit. En dat noemen we ook wel de richtingaanwijzer. Dus dat is een vrij gemakkelijke systematiek. Je hoeft in het BAL te kijken en je weet precies wat is van toepassing. Ben ik vergunningplichtig of niet? Welke regels moet ik naleven?
Ja, en wat moet ik dan doen, kan ik me voorstellen. Claudia, die richtingaanwijzer, heb jij een voorbeeld voor ons?
Ja, nou, een allereerste voorbeeld voor hoe de systematiek werkt, hè, met wat Diana zojuist heeft uitgelegd. Dus allereerst in afdeling 3.9 van het BAL. Daar zijn activiteiten aangewezen waarin het gaat om sport en recreatie. Dan zien we in artikel 3.304 het exploiteren van een terrein voor sporten met gemotoriseerde voertuigen. Dat is dan een milieubelastende activiteit. Dat is die aanwijzingsbepaling waar Diana het over had. Dan een bepaling verder, 3.305 van het BAL, wijst deze activiteit vervolgens als vergunningplichtig. Voor zover het dan gaat om voertuigen waarin het gaat met een verbrandingsmotor in de buitenlucht. Dus daarin zien we de systematiek van die omgevingswet eigenlijk al heel mooi terugkomen. En een andere voor een voorbeeld van de richting aanwijzen hoe
ja,
dat
dus
werkt.
Ja, dus even nog voor, hey, je hebt eerst die aanwijzingsbepaling. Je kijkt in het BAL, die aanwijzingsbepaling, en dan is het wel of niet vergunningplichtig. Die richtingwijzer, die volg je elke keer opnieuw.
Exact.
Ja. Heb je een nieuw voorbeeld?
Ja, een ander voorbeeld is het transportbedrijf dat per jaar 30.000 liter tankt. Als je dan kijkt naar artikel 3.285 van het BAL, dan zie je dat het vervoer en opslaan van stoffen als MBA is aangewezen. Nou ja, vervolgens kijk je dan in artikel 3.287 en daarin zie je dan de richtingaanwijzer. En die geeft dan vervolgens aan welke inhoudelijke regels van hoofdstuk 4 en 5 van het BAL van toepassing zijn voor die milieubelastende activiteit. Nou ja, volgens die richtingaanwijzer moet het transportbedrijf dan voldoen aan paragraaf 4.39 en 4.40 van het BAL. Dan gaat het om kleinschalig en grootschalig tanken. En die regels voor kleinschalig tanken, die gelden alleen voor een bedrijf dat per jaar minder dan 25.000 liter tankt. Maar is het dan meer, dan geldt dus de bepaling voor grootschalig tanken. En hierin zien we dus dat, hoewel die richtingaanwijzer beide eigenlijk aanwijst, hoeft het transportbedrijf uiteindelijk alleen maar te doen aan de bepalingen voor grootschalig tanken.
Ja, dus eigenlijk door die stappen te volgen, weet je ook waar je wel of dan wel niet een verplichting in hebt. Nou, gaan we eigenlijk naar de tips en adviezen. Wat zouden wij moeten onthouden, Diana, als ambtenaar zijnde?
Ik denk dat het goed is om straks met zo'n aanvraag als ambtenaar een stappenplan af te gaan. En die is als volgt. Kijk in het BAL of het een milieubelastende activiteit is. Kijk of het vergunningplichtig is. Als dat zo is, als het is aangewezen in het BAL, dan is het BAL ook van toepassing. Nou, check ook de richtingaanwijzer om te kijken welke inhoudelijke regels van hoofdstuk 4 en 5 er gelden. Let ook op die specifieke zorgplicht die altijd geldt. Nou, als het een vergunningplichtig is, dan weet je wat je te doen staat. En als het niet zo is, als het niet is aangewezen, dan is het BAL niet van toepassing. Maar dan kunnen er altijd nog decentrale regels gelden in het omgevingsplan.
Ja, dus hou dat wel in de gaten. Dank jullie wel voor jullie bijdrage en heel veel succes met de vertaling van de Omgevingswet. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten? Ga dan naar trip.nl/omgevingswet. Beluister daar ook alle andere afleveringen uit deze serie Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.